Goedemiddag allen. We gaan de dienst starten en we beginnen met Johannes de Heer 4:66. 4:66, de versen 1, 3 en 4. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam, uw eeuwige Vader, u verheft al uw schepsel samen. 4:66, 1, 3 en 4. Het volgende Johannes de Heerlied is 8:39. 8:39 en daar zingen we alle versen van. Weldra komt de Heer op aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden met de zijnen te regeren 1000 jaar. 8:39, alle versen. Het volgende lied is 574. En daar zingen we alle versen van. Nader, nog nader, u meer nabij. Houd mij, o heiland, steeds dicht aan uw zij. Slechts aan uw zijde ben ik gerust. 574, alle versen. Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom, broeders en zusters. En gasten onder ons. En ook een welkom aan degene die deze dienst later beluisteren via de Maranatha-site. In het bijzonder, dominee Henk Schouten, we wensen je God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Ook willen we Tony weer bedanken voor de begeleiding en die nog komen gaat. De mededelingen. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Leander Jansen. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Na het gebed in het voorspel van het te zingen lied gaan de kinderen naar hun eigen lokaal. Zoals jullie weten hebben Petra en Hilde dat op zich genomen en graag zouden zij wat versterking willen hebben. Als je denkt dat het iets voor je is, meld je dan bij hun aan. Ze zouden daar heel blij mee zijn. Ook voor de allerkleinste is er nog hulp nodig bij de kinderopvang. Ook daarvoor kunt u zich bij hen aanmelden. Voorbeden willen wij doen voor Israël en de gegijzelden, de families, nabestaanden, de vervolgde christenen. Ook voor mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en dichtbij, dat ook hun werk rijk gezegend mag worden. De zieken in de gemeente, we denken daarbij aan Jet Wassink, die is opgenomen in Pieter Pauw in Wageningen ter revalidatie vanwege een tweede val. En dat gaat langzaam, dat herstel. Ook voorbeden gebracht voor Tini Bargeman, voor Joop en Ria Methorst en aan diegenen die niet bij name genoemd worden. De Heere kent ze bij name. Dick Wolbers willen we ook in onze voorbeden meenemen. Op 22 juli constateerden ze uitgezaaide kanker vanuit de prostaat naar ribben, lymfeklieren, botten en bekken. Ook voor hem voorbeden. Hij voelt zich goed en heeft op dit moment geen pijn. Maar hij is, wat hij zelf ook aangeeft, in voorbereiding op wat komen gaat. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er de collectebus waar u gaven in kunt doen, van harte aanbevolen. Na de dienst is er uiteraard koffie en thee drinken. En de bloemen gaan van de gemeente deze keer naar Joke Blad. Veel geluk ermee. Ik wil nog een stuk lezen uit de Bijbel. Het is Hosea 14, vers 5 tot en met 10. En dat gaat over de bekering van Israël en toekomstige zegeningen. Zeker in deze tijd van groot belang om Israël te bemoedigen en te troosten. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich hen afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. We wensen u een gezegende dienst, maar we doen nog een mededeling en daar mag u bij gaan staan. We lezen de rouwkaart voor van Jan van Engelenburg. De Heere, en op de rouwkaart staat, de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121. Jan Willem van Engelenburg was een huisvriend, oude buurman van de familie Bargerman. De kaart zal straks liggen op de tafel. Daar staat in, we nemen afscheid van Jan in een dienst op maandag 11 augustus om 2 uur in rouwcentrum de Munnikenhof, Munnikenweg 4 in Veenendaal. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de nabijgelegen begraafplaats. Na de begrafenis er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Munnikenhof. Zoals gezegd, de kaart ligt straks op de tafel. U mag blijven staan, want we zingen het openingslied. Nummer 883. Daar zingen we alle versen van. En ja, na dit lied en Fotumgroep neemt Henk Schouten de dienst over. 883, alle versen. De Heer is mijn herder. Twee nagekomen berichten. We willen een dankgebed voorbeden, dankgebed voor Kees Boot. Die is herstellende en het gaat steeds beter naar de operatie. En ja, dat kunt u meenemen in uw gebeden. Maar ook voor Carolien Muilaert, wat net binnengekomen is, die is gevallen. Gisteren of vandaag, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval, ze is thuis. Ze is wel in het ziekenhuis geweest, maar ze is thuis en ook zij is herstellen. Het is afwachten wat er verder complicaties zijn. Dus daar hoort u natuurlijk meer van. Gezegende dienst nogmaals.
Zusters, broeders, jongelui, goedemiddag. Fijn dat we hier samen mogen komen. Ik was vanmorgen in Zwijndrecht en dan waren we bij elkaar in het spektakel. Ja, dat was de naam van de schouwburg waar de diensten georganiseerd worden. En dat was helemaal donker. Zware gordijnen. Werd gecompenseerd natuurlijk door een hoop van die lichtkasten. Maar hier hebben we de deur openstaan. Daar kun je dus ook een muziekstandaard voor gebruiken. En dan komt er frisse lucht bij je binnen. En dat is wel zo prettig. Juist nu het zo warm is. We mogen dit samen zijn aan onze Heer opdragen. Mag ik daarin voorgaan? Want onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Neemt u uw plaats. Dan gaan we met elkaar zingen uit de bundel van Johannes de Heer. 302, mijn ziel verlangt naar u, Heer Jezus, red mij nu uit al mijn nood. De coupletten zoals ze zijn afgedrukt, 302. We willen samen bidden. Heer God in de hemel, u bent die hoge God, die daar woont in dat ontoegankelijk licht. U bent die heilige God, waar alles rein en volmaakt is. U bent die liefdevolle God, die ons zijn eigen zoon heeft gegeven. Voor een wereld, voor mensen zoals wij, in het duister en onrein. Maar wij mogen weten dat het offer wat uw zoon voor ons bracht, het bloed dat hij gaf, ons reinigt van alle zonde, van alle smet. En u ziet ons in hem aan. En het is door hem dat wij de vrijmoedigheid hebben om tot u te naderen. En dat doen wij met vreugde, met blijdschap, met dankbaarheid. Omdat wij weten dat wij u mogen aanbidden, eren en verheerlijken. U die de eerste plaats toekomt. Boven alles wat is, bent u. Voor alles wat is, was u en u zult altijd zijn. En wij mogen ons in uw gemeenschap nu al, maar straks in volmaaktheid verheugen. Wat een dag zal het zijn, wanneer wij u zullen ontmoeten. Wanneer de bazuin klinkt en wij in een tel zullen worden opgeheven van deze aarde. Om in dat vaderhuis bij u gebracht te worden. Daar mogen we naar uitzien. Daar danken wij u voor. U geeft ons een werkelijk perspectief, hoop, toekomst. In deze wereld, Heer, is er nog zoveel gebrokenheid. Is er nog zoveel pijn. Zoveel verdriet. En we hebben de namen gehoord, Heer, van broeders en zusters. Van hun situatie is ons verteld. En daar is moeite, daar is pijn, daar is verdriet, daar is onzekerheid. Daar is ook hoop, de verwachting, omdat u daarbij wilt zijn. Wilt u onze gebeden die wij voor hen tot u opzenden horen? Wilt u ze ver horen? Wilt u nabij zijn? En ongetwijfeld, Heer, zijn er hier ook die nog weer andere namen aan die lijst zullen toevoegen. Die bij hen bekend zijn. In familiekring, in vriendenkring of op een andere manier. Heer, ontferm u over hen die de gebrokenheid en de pijn zo aan het lichaam ervaren. Onze wereld lijdt pijn. Wat is er een nood? Wat is er een verdriet? Wat is er een boosheid? Wat is er een vijandschap? En het balt allemaal steeds meer samen. Volkeren komen steeds heftiger tegenover elkaar te staan. En met elkaar staan al die volken op tegen dat ene volk, uw volk. Heer, ontferm u over deze wereld en wat er ook gebeurt en hoe wij het ook zien. Wij zullen ook vanavond met elkaar uit uw woord begrijpen dat u in dat alles en met dat alles een plan hebt. En dat plan gaat naar de voltooiing toe. En dan zal er een andere wereld zijn. We hebben daar al van gezongen. Dan zal de Heer Jezus uw zoon regeren. En Jeruzalem zal de zetel van zijn vrederijk zijn. En zijn volk, uw volk Israël, zal in vrede wonen en leven. En wij uw gemeente. Wij zullen dat op een geweldige manier mogen meemaken. Het is misschien nog niet allemaal duidelijk, Heer, maar u hebt uw hand in de dingen die gebeuren. En dat is een vaste hand, een zekere hand die niet loslaat, hebben we gebeden, wat die hand begonnen is te doen. En daar geloven wij in. Ja, we zijn hier bij elkaar. We openen uw woord, uw woord. Hoe bijzonder is dat? Spreek vanuit dat woord. Richt ons op, bemoedig ons, vertroost ons, vermaan ons, u weet wat nodig is. Maar leid ons dwars door alles heen op uw weg. Dat is de heilige weg. Dat is de weg die de Heer Jezus ons wijst, die hij geopend heeft. En die weg alleen voert ons tot u, tot uw heerlijkheid. En daar zien we naar uit. Ook in de verkondiging, de uitleg, bespreken, het doorgeven van de dingen die in uw woord geschreven staan. Geprezen met u, Heer God. Geprezen boven alles, u, Heer Jezus. Door de Heilige Geest. Amen. We gaan weer met elkaar zingen een lied uit de bundel van Johannes de Heer. 528, Rots waarop wij bouwen. Evangeliewoord, gij zijt ons vertrouwen, zalig die u hoort. Gij wilt ons steeds laven, daarvoor zijn we hier, met het hoogste goed, het beste aller gaven dat de zielen voedt. 528, en misschien is het toch ook wel weer mooi om het staande te zingen, dan komt er ook meer lucht in de longen, en dan kan dat allemaal duidelijker, we hebben de deur opengezet, dus dat gaat naar buiten toe. En dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling, hè? Het moet toch klinken naar buiten dat wij hier een geweldige God dienen. En ja, terwijl wij zingen, voorspel, gaan de kindertjes naar hun eigen plek. De kinderen, de jongelui. Goede dienst. Iedereen heeft het erover. Je kunt geen krant opslaan. Je kunt geen televisiezender zoeken. Geen actualiteitenprogramma. Dus ik denk, ik heb het er ook maar over. Israël. We gaan het hebben over Israël. Dat doen we aan de hand van een paar bijbelgedeelten uit Ezechiël. En als u weet waar Ezechiël ongeveer staat, nou, u slaat de Bijbel in het midden open, dan gaat u een beetje naar rechts, dan komt u bij de profeten. En Ezechiël is een van de grote profeten. Ik lees met u uit Ezechiël. Ik zou eigenlijk u bij de hand willen nemen en door heel Ezechiël willen leiden, want daar worden zulke fantastische dingen in gezegd, maar dan wordt het een beetje laat vanavond. En zelfs dan redden we het nog niet. Dus ik steek in bij Ezechiël 36. Eerste vier versen. En u, mensenkind, dat is de profeet. Dat is een mensenkind. Dat is de profeet Ezechiël. Het is de Heere God die tot hem spreekt. Dus we horen hier de Heere God. Ik moet wel even vastleggen, we horen nu de Heere God. En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël. En zeg, bergen van Israël, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere Heere. Omdat de vijand over u gezegd heeft, haha, zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden. Dat is wat de vijanden van Israël zeggen. Haha, sliep uit. Ze lachen Israël uit. Want, ja, de eeuwige hoogten zijn ons erfelijk bezit geworden. Dus de vijand van Israël denkt, het is van ons. Wij zijn de baas. Daarom, profeteer daarom en zeg, zo zegt de Heere, Heere, daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was. Ja, dit schrijft Ezechiël 2500 jaar geleden. Maar het lijkt wel of Ezechiël de krant van gisteren heeft geschreven of de krant van morgen. Luister daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere Heere. Zo zegt de Heere Heere, tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buiten en tot een voorwerp van spot geworden zijn, voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn. Tot zover. Ik geef een thema mee. Het thema is heel oud, maar razend actueel. Heel oud, maar razend actueel. Leest u wel eens in een oud stoffig boek? Gelukkig. Ik was wel bang. We hebben één broeder die leest wel eens in de Bijbel. Ja, het is niet stoffig natuurlijk. Het is niet stoffig, dat was het punt. Ja, dat was het punt. Maar we hebben een boek geopend dat zo'n 2500 jaar Ezechiël geschreven heeft. 2500 jaar geleden. Wat heeft dat te maken met vandaag? Met onze tijd? En kan het zijn dat een geplaagd man als Ezechiël, want dat was hij, 2500 jaar geleden zo ongeveer dingen heeft voorzegd, geschreven, die voor ons van belang zijn? En als dat zo is, wat heeft dan zo'n oud boek met zo'n boodschap van zo lang geleden ons vandaag te zeggen? Heeft het ons nog wel wat te zeggen? Heeft Gods woord ons, u, mij, ons nog wat te zeggen? Doet het ons nog iets? Of zitten we een beetje in de sleur, ja, op zondag naar de kerk? Of raakt het ons nog? En als het actueel is, en ik geloof dat, wat doet het dan met ons? Blijven we dan zitten of worden we dan actief? Ik denk, het moet ons, ja, ik zeg het maar echt, bij de keel grijpen. Zodat het ons leven inspireert, zodat het ons leven motiveert. Zodat we datgene wat we ontvangen uit dat oude boek, maar wat zo actueel is, delen. Delen. Want als onze wereld iets nodig heeft, dan is dat de boodschap van Ezechiël. En daar zorgt de NOS helaas niet voor. Dus dat moeten wij het doen. RTL ook niet. Waar gaat het om in dit gedeelte? Gedurende 1000 jaren was Israël een geplaagd volk, een verdreven volk, verdreven uit hun land. Verstrooid onder de volken, de uiterste streken van de aarde. En het verbaast me toen ze naar de maan gingen dat er geen Joden wonen. U begrijpt wat ik bedoel. Ze waren altijd overal al verstrooid, opgejaagd. En ze zoeken veiligheid, ze zoeken zekerheid. Maar steeds was daar dreigende gevaar, altijd was daar de vijand. In velerlei gezichten, soms gewoon ruw, gemeen, soms heel sluw en misschien wel zo geniepig. Velen van het volk dachten zelfs Wij hebben een mooie droom van Ezechiël en van andere profeten, maar het is een droom. Het wordt nooit meer wat voor ons. Er leek inderdaad geen toekomst meer. De ovens van Hitler die stonden volop in vlam. Geen hoop. Men zag voor Israël geen toekomst meer. Zo dachten de volkeren, zo dachten velen van het volk ook. En de Hamannen en de Hitlers, zij leken te winnen. En de Ayatollahs, zij brulden haat. En de media liegen over dat oude volk. Israël verdween namelijk niet, Israël zal niet verdwijnen. Heel wat volken zijn vanuit de grijze oudheid verdwenen. En dat weten we wel, we zijn de Babyloniërs. We zijn de Assyriërs, we zijn de Azteken, we zijn de Inca's, waar zijn de Romeinen, waar zijn de Batavieren, de Germanen. Ze zijn opgegaan in de grote wereldbevolking, maar als volk niet meer nawijsbaar. Maar Israël is wel nawijsbaar. Geen volk werd zo bestreden, zo gehaat, zo verboden te wonen in landen, in streken en in steden. Het werd ze verboden te bestaan. Maar Israël woont, Israël leeft, Israël bestaat. En waarom? Omdat de God van Israël leeft. En hij zorgt voor zijn volk. We lezen uit Ezechiël. En daar staat heel anders geschreven dan in de krant. En er staat heel anders geschreven dan bij de NOS of RTL of wat dan ook maar beluisterd wordt. Het gaat om het herstel van Israël. Staat erboven, 36, herstel van Israël. En ik vind dat humor van de Heere God. De Bijbel is vertaald door mensen die de vervangingstheologie aanhingen. Dat wil zeggen, Israël heeft afgedaan voor God en nu zijn wij er als kerk voor in de plaats gekomen. En ze zijn de Bijbel gaan vertalen en toen kwamen de drukkers en die maakten er pericoopjes van en die keken wat staat er. Oh, dat gaat over het herstel van Israël. Dat vind ik humor van God. De vertalers geloofden het niet. Maar de Heere God die waakte erover dat het er duidelijk boven staat, herstel van Israël. Maar. In vers 11... Hoofdstuk 36, daar lezen we, dan zult u weten dat ik de Heere ben. Het gaat om Israël. En er is dus een moment dan, dat moment is nu nog niet, dat moment komt nog, dan zult u weten dat ik de Heere ben. Ja, als Israël dat nu vandaag zou zien, zou het er heel anders uitzien. Maar het gaat wel komen, dan. En in vers 23, daar staat, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Dat is ook nog niet. De heidenvolken weten dat niet. Ze negeren het, ze willen het niet. Ze zijn trots, ze zijn hoogmoedig. Wij willen zelf, de mensheid wil zelf als God zijn. Maar dan, er komt een moment, dan zult u Israël weten, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. En naar dat moment zie ik uit. Dat hoort wat. Als de wereld het ziet, Gods volk en de volkeren daaromheen. Want ja, het is nu nog niet zo. Kijk, de Joden, ja, ze gaan wel naar de klaagmuur en ze maken keurige bewegingen naar de klaagmuur en ze stoppen de briefjes in enzovoort enzovoort en ze reciteren van alles. En dan komen ze daar op hun leeftijd en dan lopen de jongens daar rond met die Torah-rollen te dansen. En dan zijn ze bar mitzwa, de zonen van de wet, of de bat mitzwa, en dan zijn het de dochters van de wet. Wet, wat is de wet? Dat is het verbond met Israël. En wat zegt de Heere God over zijn volk en over het verbond? Dat zij verbroken hebben. Dat zegt de Heere God van Israël. Jullie hebben die wet verbroken. Jullie kunnen wel mooi rondwandelen, maar jullie zien het niet. En omdat zij die wet verbroken hebben, heeft de Heere God zijn hand over hen gelegd. Ze zien het niet. Apostel Paulus heeft het over een bedekking. Er ligt nu een bedekking over Israël. Ze zien het niet. Dat is triest, hè? Dat is zo triest. Maar er komt een moment. Dan. Ja, en wat de heidenvolken betreft, nou, die zien het ook niet. Helemaal niet. Die zijn misschien nog blinder. Er zijn wat een afgoden vandaag de dag. En wil je een beetje populair zijn in de buurt en een mooie tuin hebben, dan moet je er zo'n Boeddha-beeldje in zetten. Dan gaat u naar de intratuin en dan neemt u een steekwagen mee, want hij is wel zwaar natuurlijk. En dan rolt u hem langzamerhand naar huis toe en dan zet u hem in de tuin, want hij kan zelf niks natuurlijk. Maar goed, de heidenen denken dat wel. Zetten daar een kaarsje voor en dat is toch geweldig, hè? Maar hij kan niets. Hij kan niet lachen, hij kan niet huilen. Hij kan helemaal niks. Hij kan niks. Maar ja, daar lopen de mensen achteraan. Maar het trieste is wat de profeet zegt, en Israël en de heidenen, ze weten niet dat de Heere God is. Overigens, hoe zit dat met u? Weet u dat de Heere God is? Een beetje mager. Weet u dat de Heere God is of niet? Hè? Een stoffig boek, het is wat vanavond zeg. Jongen. Goed, we gaan naar Ezechiël 37. Ezechiël 37. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten. En zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. En hij zei tegen mijn mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, dus de Heere God vraagt het, hè? Komen die beenderen weer tot leven? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen door het beenderen, hoor het woord van de Heere. Gaat u even mee naar een groot dal, of een grote vlakte, wat is het? En u ziet daar allemaal dorenbeenderen. U hebt vast wel eens dorenbeenderen gezien. Beenderen van dieren, maar misschien ook wel van mensen. Nou, daar heb je een heel land vol. En ze zijn door, zeer door. Ja, kunnen die beenderen nou herleven? Kunnen die nou tot leven komen? Waar gaat het daarom? Die beenderen zijn beeld van Israël. Van Gods volk. Gods volk, ja. Ze zijn van Israël. Maar ze zijn door, ze zijn dood, het leven is eruit. Het is niks meer, het lijkt niks meer en zo je er tegenaan kijkt, wordt het ook nooit meer iets. Kunnen deze beenderen, kan dit volk herleven? Kan dit volk weer opstaan uit de dood, uit dat graf? Dat is wel een spannende vraag. Ezechiël zegt niet dat Israël is opgehouden bestaan, zegt de Bijbel nergens. De profeet profeteert meer in zijn boek. En dan heeft het over het volk. Dan heeft het over de 12 stammen van Eretz Israël. Heeft het over alle 12 stammen. En die zullen naar het land terugkeren. Geografisch, nationaal, een eigen land voor hen. Dat is het land van hun voorvaderen, Abraham, Isaac, Jacob en vult u ze allemaal maar in. Die namen die wij uit het Oude Testament kennen. Heiligen zaten ertussen, profeten zaten ertussen. Ja, er zaten ook mensen bij die helemaal aan de andere kant stonden. Maar naar dat land van hun vaderen zullen ze terugkeren. Het land van hun koningen. David en Salomo, de goede koningen. Het land van hun profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Micha, Nahum, Habakkuk, Malachi, Zacharia, Malachi. U kunt ze zo opdromen, hoop ik. Zal dat land, zal die doren doodsbeen, zullen die nou terugkeren naar Eretz Israël? Nou, Ezechiël profiteerde tegen. Zeg het ze, die dode beenderen. Wat zagen we? 1948, het gebeurde, het onmogelijke gebeurde. In ballingschap, verstrooid, verjaagd, vermoord. Maar Israël kreeg haar land terug. En dat gebeurde niet toevallig. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, die concentratiekampen van Hitler, de wereld was geschokt toen ze die beelden zagen. En de wereld had schaamte en daarom dachten ze, we moeten eigenlijk iets doen voor dat zo geplaagde volk. Laten ze een stukje land geven. En de Zionisten waren ook bezig om eigenlijk iets te realiseren. Dus ja, toevallige samenloop van omstandigheden. Nou, als het om Israël gaat, gaat het nooit toevallig. Want toevallig zit de Heere God erachter. En ze kregen het land terug. En weet je wat zo bijzonder is? Niet toevallig. Het gebeurde op één enkele dag. Op één dag. Ik heb geen idee hoe lang wij er als Nederlanders over gedaan hebben om een beetje land te vormen en de staat te vormen en vul het allemaal maar in. Maar dat doe je normaal niet van de ene op de andere dag. Maar dat gebeurde in Israël wel. Jesaja 66 vers 8 had het voorzegd, zou een land geboren kunnen worden op één dag? Nou, dat gebeurde 14 mei 1948. 13 mei 1948 was Israël er niet. 14 mei was het er wel, op één dag geboren. De Heere God heeft gezegd, ik zal jullie terugbrengen. Hij deed het in golven. Ik zal u uit de heidenvolken halen, vers 24 van Ezechiël 36, en u uit alle landen bijeenbrengen, dan zal ik u naar uw land brengen. Dat is geschreven zo'n 600 jaar voor Christus. En weet je wat het bijzondere is? Ze waren nog niet verstrooid, ze wonen nog in het land. Ze wonen nog in het land, maar het hing al een beetje boven hun hoofd dat ze verstrooid zouden worden. En de Heere God zegt maar, ik zal u terugbrengen uit de heidenvolken. Let wel, meervoud heidenvolken. Niet de Babylonische ballingschap, dat is één land. Heidenvolken is uit de wereld. En ze kwamen terug. In Jeremia 32 vers 44 staat ook iets bijzonders. Men zal akkers kopen voor geld. De koopbrieven ondertekenen en verzegelen en die door getuigen laten bevestigen in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem, in de steden van Juda, in de steden van het bergland, in de steden van het laagland en in de steden van het zuiderland. Ik zal namelijk een omkeer brengen in hun gevangenschap, spreekt de Heer. Dus men zal akkers kopen voor geld. Hoe was het land? Hoe stond het land ervoor? Het wordt beschreven als een land van moerassen, als een land van steekvliegen, waar je dagen kon reizen zonder iemand te zien, waar wat Arabieren, Bedouinen leefden. En verder waren daar de grootgrondbezitters van de Arabieren. En verder was er helemaal niets. Het was een diep troosteloos land, zo wordt het beschreven, waar helemaal niets was. En toen kwamen daar rijke Joden en die begonnen stukken land te kopen vanaf 1882. Ze kochten het land. En die Arabieren die dachten, wat zijn dat een stelletje mafkezen, die Joden. Die kopen dat land, we vinden er helemaal niks aan, we kunnen er niks mee, we doen er niks mee. En ze maakten goed geld van die rijke Joden die het land terugkochten. En het was voorzegd in Jeremia. En het gebeurde vanaf 1882. Dat is toch bijzonder. De steden zullen herbouwd worden, schrijft Amos, Amos 9, 14, 15. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten en ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. Dat schreef Amos 800 voor Christus. Ik weet niet of u wel eens een lekker wijntje drinkt uit Israël, maar daar is lekkere wijn. Ik weet niet, misschien hebt u wel eens bij het avondmaal een slokje Israëlische wijn gehad. Ze maken de eerste klas kwaliteit wijn. Hebben ze van de Fransen afgekeken? Ze hebben van die stokjes uit Frankrijk meegenomen en op de bergen van Israël geplant. En ze hebben nu een voortreffelijke wijn. Moet je niet te veel drinken natuurlijk, dat begrijpt u wel. Ezechiël krijgt de opdracht om tegen de bergen van Israël te profeteren. Ze zullen weer takken voortbrengen, de vruchten van Israël dragen. Mens en dier zal talrijk worden. Dat was er dus niet. Het land was dus echt helemaal hopeloos, waardeloos. Maar de profeet zegt dit. Ik weet niet of het nu prettig is om naar Israël te reizen, maar u weet hoe dat land is geworden. Er zal ook verzet zijn. Tegen Israël. Psalm 83, de eerste vijf versen. Daar lezen we van een verbond. En er worden 7 volkeren genoemd die dat verbond sluiten. 7 volkeren in Psalm 83. En als je die volkeren op de kaart van vandaag zet, dan zijn het andere namen. Maar die 7 volkeren daarom Israël heen hebben wat gedaan. Kom, zeiden zij, laten wij hen, Israël, uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt, want wij, die 7 volkeren, hebben, want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten. Het was 1945 en het begon erop te lijken dat de wereld toch open stond voor een idee van een land voor Israël daar. En die 7 volkeren daaromheen, die hebben een verbond gesloten. Het is gebeurd in 1945. En welk is dat? Dat is de Arabische Liga. Arabische Liga. En de Arabische Liga had maar 1 doel, Israël de zeeën. En ze zeiden tegen de Arabieren die daar wonen, ga nou eventjes opzij, dan schuiven wij Israël de zeeën. Daartoe hadden ze dat verbond gesloten. En de meeste van die Arabieren zijn weggegaan. En die zitten nu in de vluchtelingenkampen. Dat zijn de Arabieren die sinds Yasser Arafat Palestijnen worden genoemd. En het is niet gelukt. Het Arabische woord liga betekent verbond. Hoe actueel is de Bijbel? Dat is onwaarschijnlijk. Er gebeuren dingen die mensen nooit hadden kunnen bedenken. Alle oorlogen maakten Israël sterker. Israël is terug in haar thuisland. Duizenden jaren worden daar geen mensen, nauwelijks mensen, was het woest, kaal. Maar nu is het volk Israël terug. Dat is geen menselijke ambitie natuurlijk. Je had Herzl, je had Pinkster, je had al die mannen van naam, die Zionisten. Zionisten, ik zeg het maar even voor de duidelijkheid. Zionisten waren socialisten. Ze werden niet geïnspireerd door de Bijbelse profetieën, maar ze werden geïnspireerd vanwege een sociaal ideaal. Wij willen veiligheid voor de Joden creëren. De Heere God gebruikt al die dingen. Hij regisseert het uiteindelijk ook, denk ik. En ja, Israël was alles kwijt natuurlijk. Wat heb je nog als cultuur als je van alle delen van de wereld samengebracht wordt in dat kleine stukje land? Nou, toen was er iemand die zei, wat belangrijk is voor een volk is zijn eigen taal. En zo kwam daar Eliezer ben Yehuda. Leefde van 1858 tot 1922. Misschien was u wel eens in Israël, misschien bent u wel eens in die Yehuda Street geweest. Hij heeft het Hebreeuws weer tot leven gebracht. Dat is een klus geweest, dat is onvoorstelbaar en het is ook nog gelukt. Dat is buitengewoon, hele moderne woorden moesten in zo'n oude taal gevormd worden, maar het is allemaal gerealiseerd. En er wordt Hebreeuws gesproken in Israël. Besef even tussendoor, wij vinden het soms heel mooi om de Hebreeuws, de naam van de Heer Jezus, te gebruiken. Het is mooi als je het zo hoort, Yehoshua HaMashiach, dat is toch iets anders dan Jezus. Maar Jezus zelf sprak geen Hebreeuws. Het is maar even dat u het weet. Aramees. Het is maar dat u het weet. Maar nu is de Hebreeuwse taal er wel weer. Geweldig. Zie, ze waren zeer door. Dat was de situatie na de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 6 miljoen Joden, u weet het wel. Kijk naar Israël vandaag. Een gedreven volk. Technisch gezien uitermate ontwikkeld. De medische kennis is van de wereldtop. De landbouw floreert als nooit tevoren. Militair gezien een grootmacht, horen we alle dagen. En laten zij die de producten van Israël willen boycotten, per direct hun mobieltje inleveren. Ja, de chip, ja, Intel staat in Israël, waar ze ontwikkeld worden en bedacht worden en dergelijke. De voice, hè, dat is praten tegen je telefoontje die dan wat terug begint te zeggen. Ja, heeft Israël ontworpen. Dus laat iedereen die Israël wil boycotten, nou daar eens mee beginnen. Wordt er gelijk een stuk rustiger in de wereld. Ja, op gebied van gezondheid. MS, kanker. Ze hebben nog niet zo lang geleden een inslikbare camera, zo noem ik het maar, ontwikkeld. Je kunt zo'n onderzoek krijgen en is een lang kerel, weet je wel. En die kijkt dan van binnen hoe het er allemaal voor staat. Nou, dat schijnt vreselijk te zijn. Ik heb het nooit gehad, maar ik heb dat wel eens gehoord. Dat is niet leuk. En dan hebben zij iets leuks ontdekt, of iets leuks, ze hebben iets anders ontdekt. Een cameraatje die gewoon van binnen alles bekijkt hoe het eruit ziet. Dat is toch vernuftig, hè? Hebben zij ontwikkeld. Dus ik hoop dat die mensen die dat apparaatje doorslikken, dat ze met een beetje meer dankbaarheid naar Israël kijken. Het aantal Nobelprijswinnaars, ja, dat is ook wel een aardige. 210 ongeveer. 210 Nobelprijswinnaars. Ik weet niet precies hoeveel Joden er wereldwijd zijn, maar dat zal ongeveer 15 tot 20 miljoen zijn. Nou, Nederland zetten we er even tussenin. Wij hebben er 18 miljoen als ik goed heb. Dat zal een beetje bijgeboren zijn, maar goed. Zij hebben 210, dus wij doen wel aardig mee. Wij hebben er namelijk 20. En van die 20, ja, spijt me, er zijn ook nog een paar Jood. Ja, goed. De Arabische wereld dan. 450 miljoen Arabieren zo ongeveer. Maar die zullen toch ook wel leuk meedoen met het winnen van Nobelprijswinnaars. Ja, 11. Hebt u hem? 11. 11 Nobelprijswinnaars. Die 450 Arabieren. Waarvan er 2 hem gekregen hebben voor de vrede. En dat was Sadat, die met Israël oorlog voerde, verloor. En toen dacht ik, ga het anders doen. En toen maakte hij vrede met Israël. En toen kreeg hij de Nobelprijswinnaar voor de vrede. En er was er nog eentje. Die organiseerde aanslagen, terrorisme. En dat werkte niet. Die denkt, nou, ik ga het op een andere manier proberen. Yasser Arafat. En dat zijn dus 2 van die 11 van de Arabieren die Nobelprijswinnaar hebben. Het is wel bijzonder met Israël. Dat kun je niet ontkennen. Maar, de profeet moest spreken. Kunnen die door het doodsbeen, kunnen die herleven? Hier, u weet het. En we hebben het gezien. Er kwam weer vlees op, er kwamen pezen op, er kwamen spieren op. Er kwam huid, er kwam haar. Het volk natie is er weer. Maar er is nog geen geestelijk leven. Ze zijn nog niet met God, met hun God verzoend. En dat is zo triest. Zij als eerste zouden eigenlijk moeten zijn, zien wat wij hier nu met elkaar gepresteerd hebben. Dat is niet onze prestatie, maar dat is ons van God gegeven. We hadden dat menselijke wijs nooit kunnen bereiken. Wij moeten met onze dank, met onze blijdschap naar de Heere God gaan, maar ze doen het niet. Nog niet. Gaat wel komen. De profeet zegt het. Ezechiël 36 vers 25, God zal rein water over hen sprenkelen. Dat gaat nog gebeuren. Dan, en ze krijgen een nieuw hart, het stenen hart, dat zal eruit gehaald worden en er komt een nieuw hart voor in de plaats, in Ezechiël 36 vers 26. De Heere God die gaat wel iets doen aan hen, dan, op zijn tijd, is nog niet gebeurd. Hij gaat dat doen. En geloof mij, dat kan Hamas niet tegenhouden, dat kan Hezbollah niet tegenhouden, dat kunnen de Ayatollahs niet tegenhouden, dat kan Rusland niet tegenhouden, dat kunnen de Verenigde Naties niet tegenhouden, dat kan Europa niet tegenhouden en Trump zal er ook niet aan meewerken. Het gaat wel gebeuren. En dat is wat Israël over het hoofd ziet. De Heer God is aan het werk. Zie je toch? Dat is wat onze wereld over het hoofd ziet. Onze wereld heeft ook dat oude stoffige boek. En daar ligt er wel een laag stof over. En daarom zien ze het niet. En zolang Israël het niet ziet en de wereld het niet ziet, zitten wij met de gebakken peren. Zit de wereld in de ellende, in de nood. En die nood is groot. En die nood zal alleen maar toenemen. Maar er komt een moment. Dan zult u weten, Israël, dat ik de Heere ben, dan zult u weten, hij de volken, dat ik de Heere ben. En ik hoop, en ik bid, weet u dat de Heere God is? En als we dit horen en als we dit zien gebeuren en als we de nood van de wereld zien en het lijden wat over de wereld uitgestort wordt, dan moeten wij uit onze apathie ontwaken. Dan moeten wij actief gaan worden. Dan moeten wij gaan getuigen. Dan moeten wij spreken, de wereld laten zien. Kijk eens wat er in de Bijbel staat. Het gebeurt voor jullie ogen. Dus niet een toevallige ontwikkeling. Petrus die schrijft, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u, de gelovigen, wij, u doet er goed aan daarop acht te slaan als een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. We hebben het profetisch woord, profetio, voorspreken, uitspreken, bekendmaken. Daarvoor hebben wij het profetisch woord. Heel veel mensen gebruiken een profetisch woord om te gaan puzzelen wat er gaat nou precies in de volgorde gebeuren, moeten we weten. Maar niet alleen om daar met elkaar een beetje over te discussiëren en het is nog mooier en nog mooier en dergelijke. Maar we hebben het profetisch woord, dat moet die deur door. Dat moet naar de mensen toe. En dan staat niet iedereen te juichen. U wint niet de populariteitsprijs. Maar wilt u de populariteitsprijs hebben, hou dan uw mond. Wilt u dat mensen gered worden, hun ziel bewaard worden voor de eeuwigheid, dan moet u spreken aan u. Wat zien we vandaag? De haat neemt toe, wereldwijd. U moet Zacharia 12 straks thuis maar eens even lezen. De volkeren zullen zich opmaken om naar Jeruzalem te trekken. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik ga met u naar Ezekiel 38. Profetie over Gog. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw oog op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesach en Tubal. Oppervorst. Je leest dat niet in onze taal, maar in het Hebreeuws staat daar Rosh. En de geleerden zijn het er aardig over eens dat daar met Rosh Rus, Rusland wordt bedoeld. Dus het land van Rus, land van Rusland. En Mesach is een verwijzing naar Moskou en Tubal. Een verwijzing naar Tobolsk, steden in Rusland. Dus het gaat over onze tijd, onze wereld. En dan staat daar dus, en profeteer tegen hem, zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u Gog, oppervorst van Mesach en Tubal, ik zal u omkeren en haken in uw kaken slaan. En ik zal u doen uitstrekken met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden en allen het zwaard, allen, die allen het zwaard hanteren. Ik zal haken in uw kaken slaan en u doen omkeren. Dat is een zinnetje wat mij gefrappeerd heeft. Wat betekent dat zinnetje nou? Als ik mij omkeer, ga ik een andere kant op. Niet zo netjes natuurlijk als ik nu met de rug doorpreek naar u. Dat begrijpt u wel, maar u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Je gaat een andere... Rusland, zijn legers zullen omkeren. En waar gaan de Russen nu naartoe? Het Westen. Hebt u hem? Ze gaan naar het Westen. Ik zal u doen omkeren. Waar ga je dan naartoe? Het Oosten. En waar gaan ze naartoe? Naar Israël. Waar gaan ze naartoe? Naar Jeruzalem. En ze zijn niet alleen... Bij hen zijn Perzen, Cushieten en Puteërs, allen met schild en helm. Perzen. Weet u wie de Perzen zijn? Er was ooit een sja van Perzië. Perzië is Iran. En ja, dan komen nog een paar mensen tegen daar, Cushieten en Puteërs. En als je die volken gaat nazoeken... Dan kom je in de islamitische, de shiïtische islamitische wereld uit. En dat is de wereld vooral die met haat vervuld is, juist die wereld, naar de Joden. En ja, Rusland die is verbonden aan Perzië, dat weet je allemaal. Want die hebben die drones en al die andere dingen nodig en die maken de Iraniërs weer. En ze zijn aan elkaar haken in de kaken, hè? Ze kunnen niet anders. Ik heb vroeger wel gevist en toen dacht ik, tegenwoordig denk ik, wat heb je gedaan? Hè? Zo'n visje met zo'n haakje in zijn bek. Stel je voor dat hij zo, dan moet je maar niet voorstellen. Maar dat gaat met Rusland gebeuren. Ze kunnen er niet aan ontkomen. Ze moeten die andere kant op. En dat gaat gebeuren. En we zien vandaag de haat bij die volken. Een intense haat. En de Ayatollahs, zij zweren publiekelijk bij de vernietiging van Israël. En ze financieren de proxies als Hezbollah, als de Houthis, als Hamas en nog wel andere groepen, waar ze Israël aan alle kanten mee aanvallen. En onze media, onze politici, die nuanceren het, die ontkennen het, kijken weg. En de Iraniërs zijn geobsedeerd en willen daarom ook een atoombom hebben, hun nucleaire aspiraties voor energie. Dat is haast belachelijk dat ze het noemen. De goedkoopste elektriciteitsprijs van de wereld hebben de Iraniërs. En die hebben energievoorraden, fossiele energie, dat willen we niet weten. Die kunnen nog eindeloos lang vooruit. Ze hebben echt geen nucleaire ontwikkeling nodig. Maar wij weten, we begrijpen, er zit die haat achter. Zij willen een bommetje hebben. Ze kunnen Israël niet aanpakken nu, ze proberen het op die manier. Het is geen paranoia, het is geen speculatie. Het staat allemaal gedocumenteerd. En Ezechiël wist, hij moest profeteren, het gaat komen. Maar achter die agressie, die vijandschap, zien wij de boze, Gods tegenstander, die vanaf het prilste begin al zijn pijlen naar de mens stuurde in de paradijsal. En we weten hoe dat is gegaan. En achter de agressie van Iran en alle anderen zien we die boze geest. Het is dezelfde vijandschap die we bij Farao zagen, die we bij Haman hebben gezien. Die was bij de Jezuïten. Dat is ook een geschiedenis van de katholieke kerk. Dat is een haat die er in Engeland was. In Engeland mochten lange tijd geen Joden wonen. Dat is niet zo gek ver hier vandaan, Engeland. Maar ja, wij zijn gelukkig Nederlanders, wij zijn ruimdenkend, wij doen dat allemaal niet zo ernstig. Nee, natuurlijk doen wij dat niet. Maar wist u dat van 1444 tot, dan ben ik het even kwijt, 1800 zoveel, 1895, er in Utrecht geen Joden mochten wonen. Van 1444, hè? Een paar honderd jaar, mochten er geen Joden in Utrecht wonen. Wel in andere plaatsen in Nederland, maar niet in Utrecht. Het zit overal, dat antisemitisme. Het is onwaarschijnlijk heftig. De Heere God gaat daar wat aan doen. Die gaat dat veranderen. En hij heeft niet de goedkeuring van de Verenigde Naties nodig. Hij heeft niet de goedkeuring nodig van de internationale volkerengemeenschap. Hij doet dat soeverein. Op zijn tijd, op zijn wijze. En geloof mij, de Heere God is ook niet verrast wanneer hij morgen de Telegraaf of wat voor krant dan ook leest. Hij heeft het allemaal voorzien. Sterker nog, voordat de laatste editie van welke krant ooit gedrukt zal worden, wist de Heere God al wat daarin zou staan. Heer Jezus is Gods Zoon. En het gaat om de Heer Jezus. Heer Jezus is van de hemel naar de aarde neergedaald. Hij kwam naar zijn volk. En hij sprak zijn volk aan, eerst Johannes de Doper en toen kwam de Heer Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En hoe reageerde het volk? Weg met hem. Ja, en toen is hij weggegaan. Gekruisigd door het volk. Hij is opgevaren naar de hemel. Dan komt er een hele andere beweging op gang. De discipelen die vragen nog, na de opstanding, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Gaat dat nu komen? Ook wel een beetje logisch natuurlijk van hen. De Heer Jezus, dat weet alleen de Heere God. Maar wij dan? Jullie moeten mijn getuigen zijn. Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de uiterste van de aarde. Dat is de opdracht die de Heer Jezus aan de discipelen geeft. Dat is de opdracht die nog niet is teruggenomen. Dat is de opdracht die wij hebben. En op Gods tijd zal zijn gemeente vol zijn, zullen van de aarde worden weggenomen in een oogwenk. We zullen altijd bij de Heer zijn. Ik heb geen idee hoe dat zal zijn. Wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgekomen. Hoe schitterend zal het zijn. Maar dan komt die coalitie van Gog en van Magog en dan komen er andere volkeren. En die stormen dan op Israël af. De gemeente is er niet meer. Grote verdrukking noemen we dat. Dat is een tijd die vreselijk zal zijn. En dan zal Israël volledig met de rug tegen de muur komen. En als echt helemaal niets meer helpt, dan hebt u hem. Dan komt de Heer. Dan zal hij zich aan hem bekendmaken. Dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. Dan zal er een rouwklacht zijn die onwaarschijnlijk groot is. Maar er zal ook verheugen zijn. Want de toekomst is er voor Israël. Maar ze moeten naar de Heer Jezus toe. Want zonder de Heer Jezus heb je geen toekomst. En dat geldt niet alleen voor Israël. Dat geldt ook voor u, voor mij, voor alle mensen. Buiten de Heer Jezus heb je geen perspectief, heb je geen toekomst. Zit je op een doodlopende weg. Ik weet niet op welke weg u loopt, voortgaat, zit. Ik weet niet hoe u omgaat met de tijd die u gegeven is. Want wij weten niet hoe lang onze tijd is. Maar als uw tijd vanavond of een half uurtje afloopt, zou dat kunnen. Bent u dan bij de Heer? Het is natuurlijk mooi om alles van Israël te weten. Om de lijnen van de eindtijd een beetje in beeld te krijgen. Dat is ook belangrijk, daarom zeg ik het ook. Maar uiteindelijk zeg ik al deze dingen om te laten zien dat het woord van God oud is, maar razend actueel. En wij doen verstandig om daar onze aandacht aan te geven, om daarnaar te luisteren, om die weg te gaan. En als je niet de zekerheid hebt dat je een kind van God bent, spreek de broeders aan, spreek mij aan, maar vooral roep de Heer aan. En dan zult u leven. Voor tijd en voor eeuwigheid. En zullen we straks bij de Heer zijn. Want een dag zal dat wezen. Mag voor mij over een half uur beginnen. Amen. Wij willen samen danken. Heer God in de hemel, u bent te loven en te prijzen. U bent soeverein. U hebt uw eigen plan. En niemand kan dat hinderen, niemand kan dat veranderen. Uw plan staat vast. Het is een geweldig plan. Wij hebben soms onze vragen. Misschien wel onze onzekerheden als we zien wat er hier op aarde allemaal gebeurt. En soms begrijpen wij dat ook niet meer. Maar juist dan, laat dan een lichtje, een stukje van uw plan in ons hart, in ons leven oplichten. Zodat wij zien dat het u niet uit de hand loopt. Maar het wordt door uw hand geregisseerd. U komt met toren over een wereld die dat verdient. Vanwege haar goddeloosheid. Een goddeloosheid die we onder de volkeren zien, maar ook bij uw volk. En dat moet u oordelen. Maar u bent ook een genadig God. U wilt mensen behouden. U wilt mensen bewaren. En daarom hebben we nog deze dag. We weten niet hoeveel dagen we nog hebben. Maar u bent langmoedig. U bent geduldig. U wilt niet dat iemand verloren gaat. En misschien hebben we wel daarom deze dag en dit uur van samen zijn. Opdat die ene, misschien wel hier aanwezig, zijn haar hart ontsluit voor u. En leeft. Wat een leven hebt u ons beloofd. In en door de Heer Jezus die eeuwig leeft. Daar mogen wij in delen. In dat geloof willen we ook verder gaan, ook deze dag. We weten niet hoeveel dagen we krijgen of jaren, we weten dat allemaal niet. Maar we weten wel dat u dezelfde bent. Blijf bij ons. Totdat die dag aanbreekt. Versterk ons, bemoedig ons. Ook wanneer misschien de boosheid van de wereld, van de boze, op ons afkomt. Dat wij standvastig zullen zijn. Bewaar uw gemeente. Daar waar ze in de fysieke zin wordt aangevallen en moet lijden. Bewaar hen die in die wereld er nog op uitgaan. Met moed, met geloof. In uw naam en in uw kracht. Sterk hen. Op veel andere plaatsen, Heer, is de Satan heel anders bezig. Met sluwheid, met lust, met bedrog. Met valse ideeën die hij in uw gemeente probeert binnen te laten komen, waardoor mensen van uw woorden weggetrokken. Dat is misschien voor onze kant van de wereld wel veel gevaarlijker. Maar help ons om getrouw te blijven, te staan op het fundament van de apostelen en de profeten. Heer, we leggen alles in uw hand. En dat doen we met geloof, dat doen we met vertrouwen, want u laat niet los wat u begonnen bent. Ga zo met ons mee, verder van deze avond, de komende week. In heerlijkheid, u de eer. Amen. We gaan weer zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Terwijl ik eens lag te slapen. Ja. Ezechiël die kreeg een visioen. En het verschil tussen een visioen en een droom is dat je bij een droom slaapt en bij een visioen ben je wakker. Maar dan zie je dingen die anderen niet zien. Maar goed, we kunnen wel meezingen, denk ik, lied nummer 1007. Terwijl ik eens lag te slapen, had ik een mooie droom. Een schone droom.
Oh,
Wij willen zo direct gewoon gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer, lied nummer 93. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom, zijn vrede wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks direct aansluitend op de zegenbede waar we ons hart nu voor open willen stellen. Want de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, tot de Heer komt in heerlijkheid. Halleluja. Maranatha. Amen.